Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Building Retail. Bouwen op Olympisch niveau.
Een nieuw jaar betekent nieuwe schoenen en een nieuwe kortingscode op volleybaldirect.nl. Ga naar volleybaldirect voor je favoriete volleybalspullen en gebruik de code TVV24 in combinatie met je Nevobo-code voor 10% korting.
Welkom bij Tijd voor Volleybal, de volleybaltalkshow van Nederland, waarin ik samen met prominente volleyballers alles over de volleybalwereld bespreek. Beste wensen voor 2024 en natuurlijk leuk dat je kijkt of luistert. En of je nou een vaste TVV'er bent of voor de eerste keer kijkt of luistert, abonneer je alvast op ons YouTube-kanaal. We zijn bijna bij de 1000 abonnees. In deze aflevering het grote Tijd voor Volleybal jaaroverzicht van 2023. Met de TVV top 10 volleybalmomenten van het jaar, de hoogtepunten van 2023, de vooruitzichten voor het nieuwe volleybaljaar en de winnaars van de Ingrid Visser Awards. Dit en meer bespreek ik met Sil Meijs, spelverdeler van Numidia VC Limax en het Nederlands team. Riks van der Wal, middenblokkeerder van Friso Snake en Jong Oranje. En Peter Sprenger, voorzitter van de Nevobo, de Nederlandse Volleybalbond. En aan het eind bellen we met Willem Held, juryvoorzitter van de Ingrid Visser Awards 2023. Ik ben Jeffrey Klok en dan is het nu tijd, Sil,
voor volleybal.
Peter, Sil en Rikst, beste wensen voor 2024. Ik ga wat champagne voor jullie inschenken.
Lekker.
Maar wel 0.0, want we zijn een sportprogramma. Het moet gezellig zijn, maar niet te gezellig met de alcohol. We gaan later naar de top 10 volleybalmomenten van 2023. Maar ik ben ook benieuwd naar jullie moment van afgelopen jaar. Dat doen we in de rubriek Wens Momenten, gesponsord door Wens Uitvaart. Peter, wat is jou bijgebleven van 2023?
Mag ik dat ene moment noemen?
Zeker weten.
Ja, dat is voor mij toch de derde plaats van onze dames. En waarom? Omdat je ze bij het EK in Brussel. Ze hebben een fantastische wedstrijd gespeeld tegen Italië. We zaten daar met heel veel mensen. En we dachten van, nou ja, weet je, we zullen het wel weer net verliezen. En die dames lieten een niveau zien.
Ja,
ja,
top.
Daar is hij.
Kijk, toch gelukt.
Helemaal goed. En dat was een fantastisch niveau wat ze lieten zien. En eigenlijk ieder punt had spanning. 0-0 had spanning, 24-24 had spanning. En dat maakte die wedstrijd heel bijzonder. En ik gunde de dames zo. Omdat de WK natuurlijk organisatorisch heel goed was verlopen het jaar ervoor. Maar sportief gezien het tegenvallen was geweest. Dan ben je ontzettend benieuwd. Is er een team wat zich opnieuw kan richten op de top van de wereld? En dat liet ze op dat moment zien. Ja, dat was een ontzettend groot plezier. De uitstraling die ze hadden, de manier waarop ze speelden, dat ga ik zeker onthouden.
Ja, en heel onverwachts. Zil, wil jij de champagne
lekker
doorgeven?
Ja.
En heel onverwachts.
Ja, onverwachts, ja. Maar die halve finale tegen Servië die ze speelde,
die was goed.
Toen had je al het gevoel van, hè? Wat zitten ze dichtbij? Hoe kan dat? Hoe kan dat? En toen dacht je, nou, dan zal de volgende dag wel in elkaar klappen. Dat was helemaal niet zo. Er zat een spirit in. Er zat een teamgevoel in. En dat heeft natuurlijk ook de bondscoach samen met het team ook fantastisch gedaan. En ja, wat dat betreft misschien onverwacht. En misschien ook wel heel erg verdiend en wel verwacht.
Sil, wat is jou bijgebleven van 2023?
Nou, toch denk ik wel, zeker begin van de Eredivisie dit seizoen, dat we met Bad City ja, toch in contact kwamen. Dat de competitie dus verder geprofessionaliseerd wordt. En ik vind dat, ja, dat was voor mij wel een moment dat ik dacht, ja, we gaan de goede kant op in Nederland. En iedereen wil dat. En ja, er wordt veel tijd in gestoken, maar er moet ook geld komen. En ja, ik vond het een mooie stap voor het volleybal.
En waar merkte je dat aan, zeg maar, dat het een goede stap was?
Nou ja, het kan dus losstaan van de Nevobo. Dus Eredivisie mannen en bij de vrouwen helaas niet. Maar je kunt ook voor in de toekomst dus eventueel met de Beneliga, dat soort dingen, ja, dat zijn mooie dingen. En biedt veel perspectief.
Hoe kijk jij naar die loskoppeling, Peter?
Nee, het is hartstikke goed. Het is ook iets waar we echt naar gestreefd hebben. Hè? Juist door de verantwoordelijkheid ook bij de clubs samen te leggen. En ook hun de rechten te geven, dat je je rechten ook kan vermarkten, word je gewoon veel aantrekkelijker voor sponsors. Je verkoopt de Eredivisie niet als Nevobo-product. Je verkoopt hem als topcompetitie van 10 of 12 ploegen die waanzinnig ambitieus zijn en die een verhaal te vertellen hebben. En dat organiseer je nu. We zijn natuurlijk nou met elkaar verbonden, want het is een gezamenlijke strategie. En je moet elkaar ook blijven helpen. En natuurlijk, aan de licentiekant heeft de Nevobo nog steeds een belangrijke rol. Maar ik denk dat dit echt een, het wordt wel eens vergeten, maar echt wel een revolutionaire stap is in het volleybal. Overigens belangrijk, ook de dames gaan naar die route. Er wordt nu over die route gesproken. Dus het is misschien een jaar of anderhalf jaar later. Maar dat geeft niet. Hè? Je moet het ook doen op het moment dat het kan. Dat je draagvlak hebt, dat je de mensen hebt. En ik denk dat dat echt een waanzinnige kans is voor het Nederlandse clubvolleybal om een beetje boven, inderdaad, ja, naar boven toe uit te stijgen. En er hoort trouwens ook de Beneliga bij, hè, als die er komt. Om zeg maar ook die topcompetities tegen die Belgische clubs te hebben.
Mooie plannen in het vooruitzicht.
Ja.
En Sil, je noemde ook jouw debuut met het Nederlands team.
Ja. Ja, zeker. Dat was in ieder geval voor mij wel ja, mooi, ja, een droom die uitkwam, zeg maar. En ja, het mooie moment daaraan was dat, ja, we hadden een oefenstage in Italië. En nou ja, dat is wel een spannende trip. En ja, je gaat natuurlijk naar het buitenland met een onbekend team. En ja, je moet het maar laten zien. En toen hadden we dus die eerste wedstrijd, speelden we tegen even kijken. Of tegen Italië speelden we. En toen mijn vader stond ineens op tribune.
Was het een verrassing?
Dat was een verrassing. Die, ja, die was dus ook in hetzelfde hotel zat hij dus ook. Was hij dus binnengesneakt. En ik heb hem helemaal niks gezien. Met een vriend was hij. En nou, toen stond hij daar te schreeuwen op de tribune. Dat was wel een bijzonder moment voor mij.
Met zijn ratel?
Ja. Zonder ratel, maar wel met zijn stem.
Ja. Leuk. Rix, wat was jouw moment van 2023?
Nou, ik heb heel veel momenten uit 2023 eigenlijk. Want we hebben heel veel, nou ja, voor mij doen heel veel nieuwe dingen meegemaakt. Alleen bovenaan staat toch echt wel het landskampioenschap. Ja, dat is toch iets wat je niet zomaar meemaakt.
Nee, want de afgelopen jaar met Sneek kampioen. Sinds 2016 weer. Dus voor de club was het ook een moment. Klopt. En het was een zinderende uitstrijd.
Ja, we hebben 5 hele, hele harde wedstrijden moeten spelen. Tegen ook een goed speler uit Utrecht. En nou ja, de 5e wedstrijd. Op een gegeven moment ben je op zo'n punt dat je weet van, ja, dit is het. Het gaat hem worden. Het gaat ons lukken. En als je dat voelt, dan voel je gewoon onoverwinnelijk. En dan, ja, dan was je er eigenlijk zo doorheen. Dus ja, ik hoop dat we dat dit jaar weer mogen doen.
Wie weet, we gaan het allemaal bespreken. En misschien komen de momenten wel terug in onze top 10. Want we gaan beginnen aan de TVV top 10 volleybalmomenten van 2023. Aan de hand van jullie inzendingen heeft de redactie van Tijd voor Volleybal 10 momenten geselecteerd die tekenend waren voor 2023. Dit zijn momenten die een impact hadden op de volleybalcommunity, die we nog heel duidelijk herinneren van dit jaar of nog lange tijd zullen herinneren. Of een knappe prestatie waren van Nederlanders. Zo zijn ze ook gerangschikt. En daarom presenteren we met trots de TVV Top 10 volleybalmomenten van 2023. Dat doen we met behulp van 10 prominente volleyballers. Voor het startschot gaan we naar de door de lezers van Volleybalkrant verkozen tot Nederlands beste volleyballer ooit, the greatest of all time, Ron Zwerver.
Hallo, ik ben Ron Zwerver, winnaar van het sportmoment van de eeuw, uiteraard Atlanta 1996. En we gaan nu kijken naar Tijd voor Volleybal, sportmomenten, top 10 van 2023. Succes!
Op nummer 10, Lange Mannen langs Iran en Silmeis deelt de genadeklap uit. De Lange Mannen hebben in de tweede week van de VNL hun 4e overwinning in de Volleyball Nations League behaald. In een wedstrijd die alle kanten opging, trok Oranje uiteindelijk aan het langste eind. Iran komt in de 5e set nog wel terug, van 10-7 tot 10-10. Nimir maakt een einde aan de puntenreeks, waarna Piazza Silmeis in het veld bracht voor de service. 1 ace van Sil en 2 blokpunten van Plak leverden 4 matchpoints op, waarna de service van Meis in 1 keer terugkwam. Tuinstra strafte de slechte paas direct af, 15-10.
Hallo, Peter Blaget hier. Ik ben directeur bij Rotterdam Topsport en natuurlijk lang geleden maakte ik deel uit van de oranje ploeg, de gouden oranje ploeg van 96 in Atlanta. Afgelopen zomer hebben we enorm genoten van het Nederlands team tijdens de Volleyball Nations League tegen Iran. En vanuit Rotterdam gaan we weer door naar de Maaspoort in Den Bosch.
Op plek 9, Lycurgus voor 4e keer op een rij bekerwinnaar. Lycurgus stond op 10 april van dit jaar als titelverdediger in de bekerfinale. Ze troffen daarin Drijsma Dynamo, waartegen ze dat seizoen al 5 keer eerder hadden mogen aantreden. In een volle Maaspoort in Den Bosch wist Lycurgus Dynamo via een tussenstand van 1-1 uiteindelijk met 3-1 te verslaan. Het was de 4e bekerwinst op rij voor de Groningers.
Hoi, ik ben Niels de Vries, speler van Novatec Lycurgus. Je zag net mijn 2e nationale beker die ik heb gewonnen. Wij gaan nu van moment 9 naar moment 8.
Plaats 8 is voor Katja Stam en Reisa Schoon, die de eerste wereldtitel King of the Court in Rotterdam winnen. In september vond voor het eerst de Bad City Royal Championship Queen en King of the Court beachvolleybal plaats. In een speciaal gebouwd stadion op het Henegouwerplein in Rotterdam streden topteams van over de hele wereld om de felbegeerde titels. Het waren onze eigen Katja Stam en Reisa Schoon die de allereerste wereldkampioenen Queen of the Court werden. Een fantastische prestatie op een toch al zeer geslaagd evenement in eigen land.
Hallo allemaal, Katja Stam hier, Olympisch beachvolleybalster. En ik ben samen met mijn partner Reisa Schoon de eerste wereldkampioen Queen of the Court. We gaan nu kijken naar de volgende op plek nummer 7.
Op nummer 7, Drijsma Dynamo, die voor de derde keer op een rij kampioen van Nederland werd. Drijsma Dynamo en Active Living Orion troffen elkaar eind april in de finale om het landskampioenschap. Orion had als winnaar van de A-pool de finale bereikt en in een competitie al 3 van de 4 wedstrijden van Dynamo gewonnen. Toch was het Dynamo die de strijd om het landskampioenschap in 3 wedstrijden wist te slechten en op 1 mei met 3-1 overwinning voor derde keer op een rij kampioen van Nederland werd.
Ik ben Rutland Strikwerda en met de nieuwe generatie jonge volleyballers werd Drijsma Dynamo voor de 15e keer landskampioen. Het was prachtig om erbij te zijn.
Plaats 6 is voor de lange mannen die de 5e plek op het EK 2023 behaalden. De Nederlandse volleybalmannen hebben op het EK volleybal net niet voor een sensatie kunnen zorgen. In het Hol van de Leeuw werd na een zeer spannende 5-setter verloren van Italië, de regerend kampioen van Europa en de wereld. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza greep net naast de eerste halve finale plaats die voor het laatst behaald werd in 1997. Oranje leek op weg naar een nederlaag in 4 sets, maar dankzij een reeks van 5 punten op een rij van Abdelaziz sleepte het er alsnog een 5e set uit. Ook daarin was het een gelijk opgaande strijd tussen Nederland en Italië. Toch waren het de titelverdedigers die het eerste gaatje wisten te slaan en uitliepen naar 11-8. Die achterstand kwam Nederland in de race naar de 15 punten niet meer te boven. Nederland werd hierdoor 5e.
Hoi, ik ben Wouter de Maat, speler van het Nederlands team en Rabobank Ankara. En dit is voor jullie moment nummer 5.
Op nummer 5 het faillissement van Team Eurosport. Aan het begin van het jaar werd de volleybalwereld opgeschrikt door het nieuws dat Team Eurosport per direct ophield te bestaan. Financiële problemen lagen te grondslag aan het pijnlijke en rigoureuze besluit voor de eredivisionist. De speelsters kregen 2 weken de tijd om elders onderdak te vinden, wat voor de meesten gelukkig lukte en alle resultaten van Eurosport werden uit de competitie geschrapt. Jeffrey Scharbaai en Ilse Zinnige deden in Tijd voor Volleybal uitgebreid hun verhaal. Zo kwam er heel abrupt een einde aan een lange en rijke geschiedenis van de club, dat jarenlang, eerder ook onder de naam Pollux, onderdeel uitmaakte van het Nederlandse topvolleybal en vele successen boekte.
Ik ben Jeffrey Schaarbaai, voormalig hoofdtrainer Team Eurosport. Faillissementen, Team Eurosport, belangrijk punt in de volleybalhistorie van 2023. Van de nummer 5 gaan we naar de nummer 4.
Op plek 4 staat het wereldkampioenschap van Daisy Poys en Brecht Piersma op het WK Beach onder 21. Daisy Poys en Brecht Piersma hebben in november het wereldkampioenschap beachvolleyballer voor spelers onder de 21 gewonnen. In de finale speelden de Nederlanders tegen het Zwitserse duo Kernen-Niederhausen, waartegen ze in de poolfase nog hun enige verlies hadden geleden. De finale in Thailand was echter in 2 sets voor de Nederlanders.
Hallo allemaal, ik ben Daisy Poys en samen met Brecht Piersma zijn we wereldkampioen geworden onder de 21. Dan gaan we nu kijken naar het moment wat op 3 staat in de top 10.
We zijn bijna bij het moment van 2023. Op nummer 3 staat Friso Snake, dat na 6 jaar weer kampioen van Nederland werd. De volleybalsters van Friso Snake kenden een op zijn minst uitdagende start van het seizoen. Zonder hoofdtrainer en met 9 speelsters moest men de klus gaan klaren. Men rechte de rug, vond een coach en wist gedurende het seizoen een team van formaat te creëren. Dit mondde uit in het bereiken van de finale om het landskampioenschap. Er waren maar liefst 5 wedstrijden voor nodig tegen Bullions VV Utrecht om de strijd te beslechten. De wedstrijd in de afgeladen Sneker Sporthal begon met een minuut stilte vanwege het plotselinge overlijden van de 25-jarige Koen Sikkema, een van de steunpilaren van Sneek Heren 1. Dat zorgde voor een schok binnen de Friese volleybalclub. De bezoekers uit Utrecht pakten na dit emotionele begin nog brutaal de eerste set, maar daarna namen de Friese de regie over. Onder aanvoering van uitblinkster Brit Schreurs denderde de formatie van Harry van den Brink door naar de eerste titel in 7 jaar.
Ik ben Nienke Oud, spelverdeler en aanvoerder van Friese Sneek. Het afgelopen seizoen zijn wij landskampioen geworden in onze eigen sneeksport al, wat geweldig was. En we tellen nu af naar het moment van 2023. Maar nu is het de nummer 2.
Plaats 2 is de zilveren medaille van Leon Luwini en Jorik de Groot op het EK Beach 2023. Leon Luwini en Jorik de Groot werden door blessures van hun vaste partners aan elkaar gekoppeld om het EK Beach te spelen. Het gelegenheidsduo dat voor dit toernooi nog geen 1 keer samen had getraind, wist de stunten door regerend wereldkampioen en Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Sørum uit Noorwegen uit te schakelen. En vervolgens de halve finale te winnen. Goud was net te hoog gegrepen, maar een zilveren EK medaille met deze voorgeschiedenis mag met recht een topprestatie genoemd worden.
Hi, ik ben Leon Luwini en ik ben dit jaar met mijn gelegenheidspartner Jorik de Groot 2e geworden op het Europese kampioenschap beachvolleybal in Wenen. Super verwacht, dus ja, onvergetelijke ervaring. En was gewoon heel leuk. Maar ik ga je nu introduceren naar het volleybalmoment van 2023. En dat is... Papapapa.
En op plek 1 natuurlijk de volleybaldames die brons winnen op het EK 2023. De Nederlandse volleybalsters hebben de zomer brons veroverd op het Europees kampioenschap. In de strijd om de derde plek werd knap afgerekend met Italië, de nummer 4 van de wereldranglijst. Oranje speelde in de halve finales een zeer sterke wedstrijd tegen Servië, maar moest uiteindelijk toch buigen voor de ervaren ploeg die op dat moment derde stond op de wereldranglijst. Nederland, zelf de nummer 10 van de wereld, kwam in Brussel prima uit de startblokken. Er werd gewonnen met 25-23 en 28-26. En in de derde set ging Nederland door met waar het was gebleven. Solide spelen en weinig eigen fouten maken. Op een stand van 14-14 werden er 4 punten op een rij gescoord. En die ruime marge wist Italië niet meer ongedaan te maken. 25-20. De dolblije speelsters konden daarna op het veld een uitgebreid feestje vieren. Mooi. Het moment, Peter, jij noemde het eigenlijk al. Je had het eigenlijk goed.
Ik wist het niet dat het nummer 1 was.
Je wist het inderdaad niet.
Allemaal hele mooie prestaties trouwens. Hè?
Absoluut. Hè? Maar kunnen we spreken van met rechten nummer 1 op plek 1?
Ja, ik denk het wel. Absoluut, absoluut. Weet je, mensen vergeten vaak hoe sterk ook Europa is. Hè? En hoeveel sterke landen er ook in Europa zitten. Dat is ongelooflijk. We hebben 55, 56 landen in Europa. Heel veel daarvan volleyballen. Investeren ook veel in volleybal. Als je dan toch nummer 3 wordt, moet je trots zijn. Ik weet dat we in het verleden ook wel eens Europees kampioen zijn geworden. In 95 en op andere momenten. Maar dit was toch wel echt eentje om in te lijsten.
Prachtig. Rikst, jij had het ook al. Je voelde het ook al aan. Hè? Kijk, hij kon niet missen. Beide kampioenschappen natuurlijk. Maar die van Snake was zo bijzonder natuurlijk. Na 6 jaar zo'n strijd. 11 wedstrijden hebben jullie in totaal gespeeld tegen Utrecht dat seizoen. Klopt. Tot die laatste wedstrijd waren er 5 voor Utrecht, 5 voor jullie. En dan die laatste wedstrijd zo winnen. Ja, die hoorde gewoon in het lijstje.
Klopt. Ja, het is gewoon heel vet dat je ook zo lang gelijk op tegen elkaar gaat. Want het is, je wist nooit van tevoren wie er zou gaan winnen. Het was altijd gewoon, we hebben ook ongelooflijk veel 5-setters tegen ze gespeeld. We hebben heel vaak de punten moeten verdelen. Dus ja, we hebben gewoon uiteindelijk wel het langste eind getrokken. Maar ja, als je in een eigen gevulde Snake Sporthal staat, dan gaat het ook wel een stukje makkelijker. Want het publiek van Utrecht, dat is ook wel wat als je daar in
Want dat
in
was
de
wel bijzonder, hè? Die sporthal was echt afgeladen. Ik was er ook voor die laatste wedstrijd. Er mocht niemand meer in van de brandweer. Er stonden mensen. Nee, ik weet zelfs nog, er kwamen mensen naar me toe. En ik was er in mijn TVV-polen. Dus mensen dachten dat ik erbij werkte. Dus die zeiden, meneer, kunt u me helpen? Ik heb een vraag. Ja, ik heb een kaartje gekocht, maar waarom krijg ik geen stoel? En er zijn echt mensen weggegaan, omdat ze het gewoon niet meer konden zien. Het stond gewoon echt afgeladen.
Ja, het stond echt stampvol. Maar waarschijnlijk als we dit jaar weer finales mogen spelen, gaan we net als met de Europese wedstrijd waarschijnlijk overdwars spelen, zodat er meer zitplekken ook vooral zijn. Want we hebben natuurlijk in de Snekersporthal niet heel veel zitplekken, alleen boven op de tribune en dan nog een paar in de zaal. Maar ze willen dus voor zorgen dat als we weer de finales mogen spelen, dat in ieder geval in de strijd om het landskampioenschap voor echt een beker, dat dan weer een mooie vloer erin ligt. En dan misschien dus ook overdwars. Zodat er meer ruimte is. Dat is wel fijn.
Sil, jij staat er 4 keer in met de lange mannen. De comeback tegen Iran. Het kampioenschap van Dynamo en de 5e plek op het EK. En de 4e keer is verlies. Dus die zullen we dan die laten lekker achterwegen. Maar van die 3, wat is dan jouw mooiste moment?
Ja, het zijn allemaal prachtig. Maar ik denk dat ik toch tegen Iran vond ik echt wel echt heel gaaf. Dan speel je en in eigen land natuurlijk. En ja, het is je eerste zomer voor een national team. Wat al fantastisch is. En ja, om dan erin te komen op zo'n belangrijk moment. En ja, ook nog de wedstrijd uit het mogen serveren. Daar ben je als volleyballer elke dag voor bezig. Om dat soort momenten, als je zulke kansen krijgt, die te pakken. En ja, voor volle oranje tribunes, dat is een onvergetelijke ervaring geweest.
Zeker. Die finale in Rotterdam was ook wel bijzonder, hè?
Ja, die was prachtig, weet je. Het was echt qua entourage. Het zat natuurlijk ook continu vol. Het was eigenlijk een heel nieuw concept, hè. Dat gedeelte?
RTM Stage. Ja.
Hè? En eigenlijk nog dichter op, vind ik ook prachtig, hè. Dus gewoon dat hele gevoel van tussen team en publiek. Ja, dat is ook een beetje het spektakel wat het VNL natuurlijk ook in zich heeft. En ja, wat we natuurlijk ook de komende jaren hopen uit te bouwen.
Ja, Sil, laten we jouw jaar doornemen. Dat doen we met jullie alle 3. We beginnen bij Sil. De eerste 5 maanden van dit jaar nog bij Dynamo. Eindigde in het kampioenschap. Ja. Bij Dynamo werd je ingezet als midden en als surf. Misschien een pijnlijk puntje, maar we moeten het toch over hebben. Helaas. Want we kijken er allemaal daar van buitenaf. Ja. En jij bent een normaal spelverdeler. En werd daar op een andere manier ingezet en gebruikt. Hoe heb jij dat toen beleefd?
Op dat moment was het wel oké. Want Ik was wel tweede spelverdeler. Daar ben ik, ja, ik ben nog onervaren spelverdeler. En Joris Berghout was daar de eerste spelverdeler. En die, ja, het was al vrij snel duidelijk dat ik de tweede spelverdeler was. En ja, dan hoop je natuurlijk wel dat je je kansen krijgt. En je wil zoveel mogelijk spelen. Dat is altijd de bedoeling. En ja, op een gegeven moment was dat dus als midden. Ik werd altijd wel voor de surf erin gewisseld. Maar op een gegeven moment bleef ik toen de eerste keer bleef ik staan. In plaats van Duco Kroken, die werd ja, ik bleef gewoon staan. Ik werd er niet uitgewisseld. Dus toen dacht ik, oh, ik sta nu gewoon op midden en ook op belangrijke momenten. Dat was wel een gek besef, zeg maar. Om dan ineens, want ja, ik ben nooit midden geweest. Dus Red Bull had blijkbaar het vertrouwen in mij dat ik dan goede dingen zou doen eventueel. Maar dat
ja, want was ik leg hem nog even uit voor de mensen die het niet echt hebben gevolgd. Dan word je er ingewisseld voor midden om te serveren. Dan ga je er weer uit voor de libero. Ja. Dan blijf je jouw positie schuift eigenlijk door. En normaal vooraan ga je eruit en komt de midden er weer terug. Ja. Maar jij bleef dan staan.
Ja, klopt. Dus ik mocht dan een rondje blokkeren aan net. En op een gegeven moment ook gewoon de side-out lopen. Je bent echt een midden ineens uit het lied. Het was wel, ja, dat was wel bijzonder. Ik moest er ook wel om lachen, want ja, ik vind het toch ook mooi om eigenlijk andere posities. Ik heb ook nog op diagonaal gestaan in het verleden. En ja, ik vind dat in het volleybal wel echt mooi. Alle posities zijn mooi.
En dat was ook omdat Redbad je dan graag die ronde, als je weer achterkwam, weer wou laten serveren. Zodat je surf wissel twee keer kan laten serveren. Dus dat zag je wel heel goed. Dat jouw surf zo'n wapen is. Dat je die eigenlijk, ja, misschien wel belangrijker is die surf in die wedstrijd dan puntje, de midden voorin.
Precies, dan maar een puntje midden misschien verpesten. Nee, ja, dat was zijn plan toen. En ik had daar toen vrede mee. En ik dacht, ik sta in het veld. En dat is het allerbelangrijkste. Maar ja, ik ben daar niet gebleven.
Jij noemt toen. Je kijkt er nu anders naar dan.
Ja, nu denk ik. Er waren ook echt wel momenten dat ik als spelverleder in had gekund. En we zijn gewoon kampioen geworden. Dus in principe, ik heb niks te klagen. Maar
winnende coach zit altijd gelijk helaas.
Ja, zeker. Maar ik ben wel gehaald als spelverdeler. Dus, en ik ben daar dus toch niet voor gebruikt. En daar baal ik wel van. En ik zag daar ook verder geen toekomst meer bij Dynamo. Omdat ik, zeker nu, want nu hebben ze in diagonaal Jack Williams. En ik had het al aanzien komen dat ik dan misschien weer een andere positie moet gaan beoefenen. Dus dat had niet mijn voorkeur. Dus zodra ik de kans kreeg om in Limburg te gaan volleyballen, was het al vrij snel duidelijk. Dus
was dat de reden voor de overstap? Wat waren jouw redenen om naar Limax te gaan?
Ik kreeg daar wel echt veel meer vertrouwen. En dus om alleen maar te spelverdelen, niet op een andere positie ingezet te worden. En dat was voor mij eigenlijk altijd het allerbelangrijkste. En waar dat nou was, dat maakte niet uit. Maar ik moest dat vertrouwen krijgen van iemand, van een club. Dus dat was echt de voornaamste reden, denk ik. Ja.
En toen ging je ook wat vragen. Is de keuze dat je nu bij het Nederlands team speelt, maakt dat ook je keuze welke positie je definitief wil bekleden ook makkelijker?
Ja, ook. Ja, zeker. Want ik krijg daar echt het volle vertrouwen om daar bij het nationaal team te spelverleden. Terwijl ik daarvoor nog midden heb gespeeld bij Dynamo. Dus dat was een hele gekke switch ook. Maar ja, dat helpt zeker mee, absoluut. En dan krijg je echt die bevestiging. Nou, ze zien ook andere mensen zien het zo, zeg maar.
Want ik ben natuurlijk geen volleybaltrainer. Ja, ben ooit wel geweest. Maar op het moment dat je natuurlijk internationaal speelt, worden de normen van wat je moet kunnen op verschillende posities voor natuurlijk wel weer een stukje hoger dan nationaal.
En het is, ik denk ook niet dat dat mogelijk is om op meerdere posities in het buitenland te kunnen spelen. Daar is het niveau te hoog.
Uiteindelijk
voor
moet je specialiseren.
Ja, zeker. En dat is in het voetbal kun je natuurlijk wel bijvoorbeeld op andere posities op het hoogste niveau. Maar ik denk dat het met het volleybal is dat lastig. Ja.
Nou, tegelijkertijd ook een hele positieve keuze is.
Ja, zeker. En inderdaad, dan meteen bij het Nederlands team zo'n bevestiging, dat was helemaal mooi meegenomen. Zeker.
Ja, want die zomer staat redelijk in contrast. Want je hebt alle toernooien meegedaan als spelverdeler. Ja. Hele zomer meegetraind. Die beginfase, was het een verrassing? Had je het zien aankomen? Ja. Hoe heb je de beginfase beleefd van Sil, je mag meetrainen, Sil, je mag mee op toernooi naar de 4NL?
Ja, het was een beetje van week naar week. Elke keer weer een bericht, je mag mee naar de eerste week 4NL. Dat was al schrikken en ik had het niet verwacht. En ik denk niemand niet, de hele volleybalwereld niet. Sil Meijs, wie is dat? En nou, dat is juist leuk, want je bent onbekend en dan kun je gewoon laten zien. En dat ik alles mee mocht, had ik totaal niet verwacht. Want er waren natuurlijk ook andere spelverdelers die daar kans op maakten op die plek. Maar ik denk soms moet je ook geluk hebben dat een coach het in je ziet. En ik was dit keer de gelukkige. En hopen dat we dat kunnen uitbouwen ook naar volgende zomers. Dat zou top zijn.
En dat is dan, want dus in sommige volleybalkantines ben jij een veelbesproken onderwerp. Want dan word je een beetje de nieuwe Niemeer genoemd. In de zin van, hij is nu spelverdeler. Maar misschien is hij over 5 jaar ook diagonaal. Net zoals Niemeer de switch heeft gemaakt. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, ben ik ondertussen wel een beetje klaar mee, eerlijk gezegd.
Oké, laatste keer, dat is duidelijk. Leg je het uit. Ja. En nu, vanaf nu kan je dan altijd gewoon verwijzen naar kijk maar tijd voor je, want daar leg ik het uit.
Dat is een goede. Nee, ja, dat is altijd wel een, of de laatste jaren is dat wel een beetje een dilemma geweest. Of heel veel mensen hadden het daarover, van wat ben je, of vroeg het aan mij, wat ben je, diagonaal spelverdeler. Dat vond ik zelf eerst ook wel lastig, want ik ben naar talentteam gegaan als spelverdeler. Daarvoor heb ik altijd aangevallen. En ik ben toen ook al ingezet op de diagonaal, als het spannend werd. Dus ik deed allebei. En ja, toen ben ik dus naar die namen gegaan als spelverdeler. Maar ja, ik werd dan toch ook weer op andere posities gebruikt. Dus mensen dachten misschien dat ik dat wilde. Of dat, ja. Dus dat is gewoon wel vervelend om dat steeds moeten horen. En ik zei al eerder, ik heb de keuze gemaakt om te gaan spelverdelen. Omdat ik vind dat de mooiste positie is die er is. Dus dat was aan het begin een lastige keuze. Zeker bij het talentteam wilde ik nou gaan aanvallen of spelverdelen. Maar ja, de keuze is gemaakt en ja, dat is helder, denk ik nu. Ja.
Duidelijk. Precies. Daarmee dit hoofdstuk gesloten.
Eindelijk.
Maar, als je dan wel switcht, dan moet je even hier aan tafel komen zeggen waarom je dat dan toch hebt gedaan.
Zeker.
Oké, Rikst, even kijken naar jou. 2023, hoogtepunt hebben we dan al genoemd. Het kampioenschap in Sneek. Maar als we kijken naar die eerste maanden van 2023. Utrecht stond toen nog bovenaan de ranglijst. En uiteindelijk werd het een tweestrijd. Maar die waren toen echt heel goed bezig. Jullie hadden een moeilijke start met die 9 speelsters. Wat merkte jij, zeg maar, richting die finales? Jij zei net al dat je op een gegeven moment door hebt van oké, dit wordt ons moment. Maar wat zorgde ervoor dat jullie in die finales uiteindelijk beter waren?
Dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
Is het de kwaliteit van de speelsters?
Ook, we hebben natuurlijk een heel hoog basisniveau, omdat we heel veel ervaring in het team hebben. We hebben een aantal meiden die spelen inmiddels al 6 jaar in het eerste. We hebben natuurlijk Nienke en Aniek die vanuit het buitenland weer terug zijn gekomen.
Nienke Oud en Aniek Siebring.
Ja. Die ook hun plekje weer terug hebben gevonden in Sneek. Want het jaar daarvoor, dan kom je terug, dan moet je een baan zoeken. Je woning moet je regelen. En nu hebben ze beide gewoon de balans ook kunnen vinden. En ik denk dat ze dat vorig jaar ook beter hadden. En je hebt ook een beetje een soort van oppermachtig gevoel van, we zijn maar met 9 begonnen. We gaan gewoon volleyballen en we zien wel waar het schip strandt. En we wisten natuurlijk ook dat we wel spelers erbij moesten hebben. Want ja, met 9 red je het gewoon niet op. Want je kan niet eens 6-6 trainen. Wij deden eigenlijk op het begin altijd 6-3. En dan kwam er geen bal terug en dan zag je het wel.
En dan had je 2 mensen aan het net en eentje achterin
een
ballen vissen.
Dan had je een blok voor je neus met een boomlange Harry. Die stond er dan ook nog wel.
Deed nog mee met zijn omloopje. Hij kon ook zijn omloopje
Nee, want we hadden maar 1 setter, dus hij kon niet omlopen helaas. Nee, we hadden dan, wisselden Lisanne en ik. Lisanne was de andere midden. Wij wisselden gewoon vaak in onze eigen rotaties wisselden we in. Nou, en dan moet je maar hoeken slaan langs
Heel
Harry.
Heel creatief.
Ja, en we hadden ook gewoon, Harry is zo'n open en vrolijke man dat je eigenlijk een soort van, ja, een beetje een familiegevoel bijna krijgt in het team. En ik denk dat we dat ons ook heel erg beseften. En dat iedereen die ook maar wilde komen, dat die van harte welkom werd geheten. Want ja, we hadden niet veel. Je hoofdcoach zegt af, 2 speelsters die zouden komen, gaan toch niet komen. Ja, dat is gewoon. Dat was wel lastig, want ik heb toen wel ook nog zitten twijfelen, ja.
En hoe was het voor jou om... Je had een belangrijk aandeel in het seizoen richting de finales. Basisspeelster, je speelde echt heel goed tijdens het seizoen en ook in de finale. Hoe was het voor jou om zo'n aandeel te hebben in het team?
Ik had toch ook nog wel een beetje in mijn hoofd dat ik nog een beetje een jong en onbevangen midden was. Ja, ik was tijdens het seizoen 19, 20 geworden. En Ik vloog er gewoon in. Ik denk, weet je, we moeten toch. Het is uiteindelijk gewoon volleybal. En dat doe je zo vaak. Je traint er zo hard voor. En ik denk dat we dat. Ja, ik denk dat dat mij vooral heel veel ontspanning geeft. En hoe meer ontspannen ik ben, hoe vrijer ik speel. En dat zorgt voor mij ook heel erg voor focus. Dus ja, ik denk dat het gewoon een beetje een samenhang van alles is.
Met je onbevangenheid.
Ja, eigenlijk
die je
wel.
Doorheen,
terwijl het eigenlijk niet eens meer zo is. Want nou ja, nu probeert iedereen je dicht te zetten. Maar ja, je gaat er toch maar gewoon in van, oh, ik sla wel even langs. Ik loop dat blokje wel even dicht. Ja, zo ga ik toch zo'n wedstrijd wel in.
Zo'n slotfase van de Eredivisie, Peter, dat is wel mooi als we dat steeds vaker kunnen krijgen. Hè? Waarbij het eigenlijk 5 wedstrijden... Maarten Tip die zegt het altijd, ja, voor de NOS is het gewoon leuk als het 5 wedstrijden worden, want dan is het het spannendst. Dat zou mooi zijn als we dat dit jaar weer kunnen creëren en zulke volle sport hadden.
Ja, weet je, uiteindelijk gaat het allemaal om promotie van het volleybal. Of het nou via de topevenementen is, of het is voldoende tv-aandacht. We weten allemaal, en dat is al 25 jaar zo, dat tv-aandacht en volleybal geldt ook voor een aantal andere minder grote sporten dan voetbal en wielrennen, dat het altijd gewoon een hele lastige blijft. Maar die play-off finale, ja, dat is wel even een eye-catcher. En daar kan de media ook niet omheen. De geschreven media niet, maar ook de NOS-media of de Ziggo-media willen dat ook niet. Dus ja, dan zie je dat er natuurlijk ook weer heel veel kansen liggen om gewoon het verhaal van het volleybal te vertellen. En dat doe je vooral door gave, spannende wedstrijden. En ik ben toevallig ook bij jullie wedstrijd geweest. Er was ook nauwelijks een plaats, dus ik hing in een van die televisietorens die er was. Ging ik een beetje zo scheef erin. Maar ik vond het prachtig om te zien. Want weet je, de sfeer, de passie van iedereen. En vergeet niet, Sneek heeft natuurlijk een waanzinnige traditie, hè? Als je even 10, 20, 30 jaar teruggaat. Wow, hè?
Gigantisch.
Spelen in Sneek. Hè? Dat was natuurlijk ook iets heel bijzonders. Geweldige vrouwenteams altijd gehad. Ja, en dat jullie op deze manier dat dan ook weer oppakken. Zeker in een seizoen waarin je zonder trainer moet beginnen. Ik denk, dat maakt het team vaak ook sterk. Hè? Wat jij zegt over dat familiegevoel. Denk ik, ja, hè, dat als je één keer denkt, we moeten het toch met elkaar doen. Dan wordt zo'n team ook mentaal hartstikke sterk. En, ja, ik gun jullie dat jullie dat vol kunnen houden.
Neem ons even mee in jouw zomer met Jong Oranje. Hoe heb je die beleefd?
Ja, het was pittig vooral. Want ik heb ook nog wel een aantal blessures gehad, ook gedurende het seizoen. Want ik heb er tijdens het seizoen ook een tijdje uitgelegen. Ik heb namelijk best wel vaak last van mijn knie. Inmiddels gaat dat heel erg goed, dus daar ben ik heel erg blij mee. Maar ik had dus na het seizoen wel echt 2 weken rust nodig. Want ik was tijdens de tweede finale wedstrijd eigenlijk een beetje halver doorheen gezakt. Dus toen heb ik de rest van de wedstrijd op ibuprofen en paracetamol afgemaakt.
De roze pilletjes ging om.
Best vrienden.
Jij kent ze.
Ja. Nou ja, nee, ik zie ze in de kleedkamer. Valt nog mee als libero. Ja, gelukkig.
Nee, dat waren op dat moment echt mijn beste vrienden. Ook gewoon gedurende de dag, zodat je een spiegel opbouwt, zodat die ontsteking maar gewoon laag blijft. Om gewoon, nou ja, het was een soort van overlevingsmodus. En daar wilde ik ontzettend graag vanaf. Want ja, dat is gewoon niet hoe je topsport wil uitvoeren. Je wil gewoon niet elke keer met een blessure zitten. Dus toen heb ik 2 weken vakantie gehad. Toen ben ik daarna aangesloten en eigenlijk heel weinig gevolleybald. Alleen heel veel krachttraining gedaan. Dus ik was vaak op het begin vaak twee dagen in de week op Papendal. Dus 1 nacht. En dan deed ik gewoon 2 dagen krachttraining achter elkaar. En ging ik daarna weer naar huis. En dat heb ik denk ik 4, 5 weken gedaan. En toen, want ze wilden mij voor de oefenstage in Italië, wilden ze me weer wedstrijd fit hebben. En dat is eigenlijk ook de eerste wedstrijd die ik toen weer volledig heb gespeeld. En sinds het landskampioenschap.
Was het toen ook gelukt om fysiek beter in staat te zijn?
Ja, toen is het met mijn knie, na al die krachttrainingen, met mijn knie heel goed gegaan. En dat heb ik eigenlijk het hele WK ook vol kunnen houden. Dus daar ben ik heel blij mee. Alleen het was wel echt bikkelen. Want je speelt 8 wedstrijden in 10 dagen. En nou ja, het waren hele gekke wedstrijden. Want de ene keer speel je een 5-setter tegen Turkije. En de andere keer knal ik Cuba met 3-0 van de mat af. Dus het is heel, heel bijzonder. En we hebben ook natuurlijk best wel een rollercoaster gehad naar het WK toe. Want vlak voordat we naar Mexico gingen, echt, ik denk, nou, 3 dagen ervoor, 3, 4 dagen ervoor, hoorden we dat Suzanne Schut van Zwolle, die mocht niet mee omdat ze een blessure had aan haar scheen. En die mocht eigenlijk gewoon niet meer springen. Die mocht 6 weken, nou in ieder geval een hele tijd niks. Die is nu ook pas net weer terug in de Eredivisie.
Ja, speelt bij Zwolle. En die was toen, nu is bij Zwolle ook, maar in het team van Jong Oranje ook een belangrijke speelster.
Klopt, die was heel belangrijk. Want ze was in principe gewoon eerste of tweede paas lopen. En toen hebben ze Louise Bijlsma teruggehaald. Toen zijn we naar Mexico gegaan. Toen is onze andere basispaasloper, Jet Kok, die ging toen de dag voordat het toernooi begon door haar enkel. Dus ja, dan sta je opeens met 2 hele andere paaslopers in het veld. En ook een hele andere mindset eigenlijk. Want we wilden voor een plak spelen. En als je dan opeens in een hele andere samenstelling speelt, is dat gewoon echt enorm lastig. En dan probeer je wel hetzelfde doel te houden. Want ja, je wil winnen.
Ja.
Dat is gewoon het enige wat je wil.
En dan is het lastig omdat je aan elkaar moet wennen.
Ja.
Omdat je weer in een nieuwe samenstelling, andere speels waar je minder
vaak
mee
samenspeelt. Als midden is dat best wel makkelijk. Want als midden draai je heel vaak gewoon door met z'n allen. Alleen heel vaak heb je wel een soort van basiskant en dan de wissels. En als je dan met je setten geen afstemming hebt, wat, nou ja, we speelden heel vaak 6 tegen 6, maar dan wel met vaste 6-stallen. Ja, dat is dan heel erg lastig. En uiteindelijk zijn we dan 10e geworden. En ja, dat is gewoon dat balen. We hadden er echt veel meer uit willen halen en misschien ook wel kunnen halen. Alleen we hadden gewoon een hele lastige pool met Amerika, Turkije. Dus ja, je weet gewoon dat je daar moet gaan presteren. En tegen Turkije hebben we toen nipt verloren. En dat was echt een mooie wedstrijd. Alleen Amerika was gewoon echt die dag echt wel een stuk beter.
Ja. Dan naar het start van het seizoen 23-24 speel je weer bij Sneek. Begin van het seizoen, Supercup tegen Sliedrecht. Sliedrecht leek afgezwakt, maar het werd toch nog een hele spannende wedstrijd. 25-23. Tweede set was niet zo spannend, hè? 25-10. Lekker vrouwenvolleybal. In één keer.
Dat doen we nog steeds aan, dus dat is heel fijn.
Prachtig, ook in zo'n Supercup. 24-26 voor Sliedrecht en de laatste set 31-29, 6 matchpoints. Hoe heb je de Supercup meegemaakt?
Ja, ik denk dat het gewoon... Het punt was waar we echt meteen moesten er staan. Je bent de regerend landskampioen en we hebben met z'n allen een doel voor ogen. En daar was de Supercup een heel groot onderdeel van. Want dat is meteen de eerste prijs die je kan pakken. Nee, en dat je die dan ook pakt, dat was gewoon echt heel nice.
Dus die druk die voelde je van oké, wij zijn de favoriet in deze wedstrijd. Ja. En wij hebben bepaalde ambities uitgesproken.
Klopt.
En heeft dat nog effect op hoe je speelt?
Ja, op mij dus eigenlijk niet zoveel. Nee, ik weet niet wat het is, maar ik ben nooit echt heel erg zenuwachtig voor een wedstrijd. Ik ben eigenlijk gewoon meestal heel vroeg in de zaal en dan ga dan een beetje rondlopen, ben je klooien met de volleybal. En dan ben je er wel wat aan al die mensen die er dan van vast voor je zitten. En met het landskampioenschap was dat hetzelfde. Normaal dan kom je in de zaal en is de hele zaal leeg en dan langzamerhand stromen wat mensen binnen bij het inslaan. En toen, dan kom je opeens een zaal binnen en zit het al helemaal stamvol. Nou, dan schrik je wel even. Ja, dat is wel even wennen.
Heel anders. Oké.
Okay. Ja.
Peter, jouw jaar 23. En dan wil ik beginnen aan het eind. Want 16 december ben je herverkozen tot voorzitter van de Nevobo. Je bent in 2015 begonnen. Wat houdt de functie van voorzitter van de Nederlandse Volleybalbond in?
Nou, dat is een hele goede vraag. We doen volleybal met z'n allen. Met de verenigingen. Met mensen bij de bond, met vrijwilligers, met professionals van de bond. En we hebben maar één belang. En dat is namelijk kwaliteit van het volleybal bewaken. Of waar we kunnen verder brengen. En dat begint bij de verenigingen. Begint dus in de breedte sport. Als er geen vereniging was geweest, was Sil nooit ergens gaan volleyballen op zijn 12e. Dus daar begint het ook.
Waar ben je begonnen, Sil?
Bij Irene in Bilthoven.
Waar ben je begonnen, Rikst?
Een feestje in Joure.
Ja, precies.
Jij ooit, Peter?
Dynamo. Ik was 12.
Ja, dus vereniging belangrijk.
Ja. Nee, maar dat is ongelooflijk belangrijk. En daarbinnen probeer je gewoon echt stappen te maken. Je probeert stappen te maken met de Eredivisie. Met de professionaliteit van de Eredivisie. Met de voorwaarden waar we voldoen. Met de marketing- en mediakant van de Eredivisie die het geld moet gaan brengen. Dat zijn zaken. We proberen natuurlijk al jarenlang met ons topsport evenementenbeleid. Dat doen we niet om het evenement te organiseren, maar dat doen we om het volleybal te promoten. En ook partners, lokale overheden, maar ook gewoon volleybalfans of sportfans naar het volleybal toe te trekken. Als je ziet hoe de afgelopen 10 jaar hoeveel honderdduizenden mensen, en misschien gaat het wel over de miljoen, bij al die topsportevenementen zijn geweest. En als je die basis hebt, dan probeer je daarmee ook weer je lokale vereniging te versterken. Want als wij met ons allen geld verdienen, dan gaat het geld gelukkig niet naar een paar aandeelhouders. Dat kunnen we terugsteken in programma's voor de verenigingen, in de kwaliteit van het trainersaanbod en eigenlijk alles wat je nodig hebt. En mensen denken wel eens dat wij bezig zijn met het aanstellen van een nieuwe bondscoach. De voorzitter of bestuur is daar niet mee bezig. Die zijn vooral bezig met het versterken en ontwikkelen van die breedte sport. We zitten in een maatschappij waarin sport gemiddeld genomen echt onder druk staat. Door allerlei redenen, financiële redenen. En dat is niet van de laatste 2 jaar. Dat is
dat het onder druk staat? Mensen gaan minder sporten, bedoel je?
Niet alleen minder sporten. Maar wat je wel ziet is bijvoorbeeld waar in het verleden de muziekvereniging en de sportvereniging helemaal op vrijwilligers leunden. Mensen ook gewoon daar echt heel veel tijd voor hebben. Zie je dat nu de maatschappelijke druk op mensen zo groot is geworden. Dat zijn wel echt de hele goeie die ook nog wat extra voor de vereniging kunnen doen. En daar zie je wat druk op, dus dat moeten we oplossen. Hebben we 5 jaar geleden ook geconstateerd door te zeggen, wij moeten gewoon professionals opleiden die vrijwilligers in de vereniging kunnen gaan ondersteunen. We hebben er nu 75 mensen die fulltime in het volleybal werken. En of ze dan het bestuur helpen met bepaalde ontwikkelingen, ze helpen in de accommodatie of ze helpen letterlijk gewoon op de vloer, dat maakt niet zoveel uit, maar dat gaat wel helpen. En laten we hopen dat
dit
we gewoon
zijn de supercoaches waar je het over hebt.
Supercoaches is niet helemaal goed woord. Zijn gewoon de professionele krachten.
Okay.
Het heette vroeger superclubs.
Ja.
Dat bedoel jij.
Ja, precies.
Maar omdat dat woord misschien ook wel een verkeerde suggestie kan wekken, hebben we het set-ups clubs genoemd.
Okay.
Maar het is ook niet beperkt tot die clubs. Iedere club kan dat doen. Of in samenwerking kunnen ze doen. En dat gaat ongelooflijk veel helpen om zeg maar die verenigingsstructuur en dan maar de kwaliteit die de vereniging kan bieden overeind te houden. En dat moeten we niet op een paar plekken in Nederland doen. Nee, je moet op iedere plek in Nederland.
En wat is jouw rol daarin? Want jij zegt de misvatting is inderdaad dat jij gaat over Piazza of Kozlowski. Maar wat is jouw rol? Ben jij degene die het beleid bedenkt en
nou,
andere mensen voeren dat uit?
We hebben een bestuur van 7 mensen.
Ja.
4 vrouwelijke bestuursleden, 3 mannelijke bestuursleden. Dus daar is de diversiteit gelukkig al goed verdeeld. Dat is denk ik heel belangrijk. En samen met de directie, in dit geval is dat dan Michel Everaert, Herman Meppelink, maar dat was in het verleden Guido Davio, maken wij in feite ook de meerjarenplannen, maken we de strategie en maken we het beleid. Want daar komen ideeën bij kijken. Hoe willen wij dingen doen? Dat die topevenementen die we in Nederland hebben is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Dat is een besluit geweest in 2010. Wij willen topevenementen gaan doen. Maar dan moet je erover nadenken. Dan moet je gaan lobbyen. Dan moet je gaan investeren. Dan moet je zorgen dat het geld er is. Dat ze sponsors er zijn. Dat je de relatie met de gemeente hebt. Nou, dat is een voorbeeld hoe je van een ambitie uiteindelijk ook probeert een werkelijkheid te maken. Dat doe je met elkaar. Daar speel ik ook een rol in. Internationale contacten zijn verschrikkelijk belangrijk. Want op het moment dat wij die internationale contacten niet hebben en je wil een keer wat, je hebt een keer wat nodig, bepaalde funding of je wil een bepaald evenement, wil je toch graag naar Nederland halen. Als je die contacten niet hebt, dan krijg je dat gewoon niet.
Ook voor wat jij zegt over die lobbying, dat het, zeg maar het politieke gedeelte van het volleybal, dat speelt daarin een belangrijke rol.
Dat speelt daar. Weet je, internationaal gaat het verschrikkelijk goed met het volleybal. In alle opzichten. Je ziet het natuurlijk aan de WK's, de VNL-competitie. Daar wordt echt nu ook geld verdiend. Daar wil je ook graag bij zijn. Niet alleen vanwege het geld, maar eigenlijk om te zien, ja, je wil eigenlijk die opgang die het volleybal aan het maken is, daar willen wij met onze teams bij zijn. Betekent dat we ook heel veel geld investeren natuurlijk in de nationale teams en de trainingsfaciliteiten. Ik denk, alles mag altijd meer. Maar daar liggen nauwelijks beperkingen om in de top van de wereld mee te doen. We zitten met beide teams in de VNL. Je vertelde het net, aansprekende resultaten. Je mist het op een haar maar tegen Italië. Maar goed, dat hoort ook allemaal bij de sport verliezen. Dus dat zijn dingen die we doen. Maar altijd in combinatie met het belang van de breedte sport en van de verenigingen. En vooral ook het blijven ondersteunen van de vrijwilligers die in die verenigingen werken. Want als die stoppen, ja, dan hebben we een paar teams nog in Nederland. Maar dan hebben we niet meer die onderbouw. En die onderbouw, als iemand van 6 naar de volleybalspeeltuin wil, moet dat kunnen. Nou, het aantal volleybalspeeltuinen in Nederland is de afgelopen 3 jaar gigantisch gestegen. Het beachvolleybal is een leuk onderdeel van. Moet eens kijken hoeveel velden we tegenwoordig al hebben en hoe zich dat ook blijft doorontwikkelen.
Zodat je zeg maar dat brede kan aanspreken. Als je dit zegt, en ook met verenigingen, dan moet ik ook denken aan vorig jaar, wat best wel een moment was met de nieuwe licentie-eisen van de Nevobo in de Eredivisie, waarbij we zeiden het net al, Eurosport wegviel, maar ook Fast trok zich terug. Daarin de plaats kwam Activia. Bij de mannen was het Taurus. Zeg maar, hoe heb je dat beleefd, die periode? En hoe kijk je daar nu op terug, misschien met meer afstand?
Nou ja, kijk, uiteindelijk is het de bedoeling, en ik denk dat je dat ook ziet, zowel bij de dames als de heren, dat die top in de Eredivisie zich verbreedt. Wat heb je aan een landskampioen die 11 jaar achter elkaar landskampioen wordt en die iedereen met 3-0 de zaal uitslaat? Het gaat om spanning. Hè? Uiteindelijk verkopen we gewoon spanning, gave wedstrijden, emotie. En dat gaat niet alleen om het winnen, het gaat om wat voor wedstrijd zie je. Nu, moet je nu kijken naar de top 5, top 6 aan de kant van de mannen. Eigenlijk kan iedereen tegenwoordig in de top 5, top 6 van elkaar winnen. Ik vind ook dat de top bij de dames Eredivisie zich ook echt aan het verbreden is. Dat zie je ook met de opkomst van Utrecht, dat zie je ook in jullie rol. Uiteindelijk Sliedrecht speelt natuurlijk ook nog steeds een rol, maar het verbreedt. En dat hebben we gewoon nodig. En daar begint het. En ik zeg niet dat we daarin al zijn waar we willen zijn, maar we maken wel stappen. Even terug op jouw licentievraag. Kijk, we moeten die licenties niet zo strak trekken dat er straks maar 3 ploegen overblijven in de competitie. Maar we moeten wel voorwaarts.
En wat
Want
jij
als
dus
de bovenste
zegt,
4 voorwaarts willen en de andere 4-5 blijven achter, dan uiteindelijk creëer je niet 1 duidelijk product.
En om dat niveau te verhogen, moeten er dan sommige teams afvallen. En daar is.
Nou ja, ze moeten niet afvallen, maar als je geen minimale eisen stelt,
of daaraan voldoen, inderdaad afvallen of
ja, weet je, niet meer, dan is het ook gewoon niet goed. Je moet mensen blijven stimuleren om zich iedere keer te verbeteren. Als 5 of 6 ploegen in de Eredivisie dat wel doen en 3 of 4 niet, gaat het uiteindelijk ten koste van iedereen. Nou, ik denk dat dat de filosofie achter het beleid is. Zonder dat we, want we hebben ook heel vaak, absoluut, het is niet zo dat we met een soort regeltje en dan zeggen, nou jij niet. Nee, natuurlijk moet je het genuanceerd doen. En we hebben vaak genoeg ook dingen door de vingers gezien. Hè, en dat is ook terecht, hè, want niet iedere club kan soms even hard als die progressie er maar in zit. Als die progressie niet in zit, gaat het volleybal uiteindelijk verloren. Het clubvolleybal. En dat moeten we gewoon ten koste van alles voorkomen. Maar ik merk dat het werkt. De licentie-eisen hebben, ik denk 6-7 jaar geleden geïntroduceerd. En het is wel gaan werken.
Ja.
We zijn vooruitgekomen.
Til, wat staat er op jouw volleybalplanning voor 2024?
Limax op de kaart zetten.
Limax op de kaart
in Nederland.
Zetten.
Ze hebben natuurlijk nu al een naam en we doen het goed. En vorig seizoen hebben ze het ook goed gedaan. Maar een prijs pakken, dat is het doel. En het eindigde met kampioen met Limax. Dat zou... een mooie bekroning van het Eredivisie seizoen zijn. Dus, en daarna hopelijk weer aansluiten bij het nationaal team. Dat is
belangrijke periode, die eerste 4-0.
Zeker.
Maar wel petje af, hè, wat daar in Limburg door Guido Geurtsen en natuurlijk door Maurice is gepresteerd. Mm-hmm. Om ooit iets neer te zetten wat niet even eenmalig is, maar wat ook echt duurzaam is. Dat is
zeker.
Heel erg knap.
Ja, en dat is ook in best wel relatief korte tijd. Ook al wel een club. Je had al een brede basis van de club met vrijwilligers en het zit wel gewoon goed in elkaar en het is goed geregeld. Dus dat is een mooie toevoeging in de Eredivisie, denk ik. Ja.
Wat staat er voor jou te gebeuren in 2024?
Ja, de triple.
De triple? Ja, lekker. De cup is al binnen.
Ja,
beker
die,
dan.
Die willen we heel graag. Dus ja, daar gaan we heel hard voor werken.
1 april en dan het landskampioenschap weer. En als je dan een team mag kiezen, dan moet je niet een makkelijk team kiezen, maar waarvan je het leuk zou vinden om de strijd tegen te voeren in de finale van het landskampioenschap.
Dat zou leuk zijn, of niet?
Ja, maar ik vind Zwolle ook wel leuk, hoor. Ja, we weten wel wie we in ieder geval niet willen, want dat spel ligt ons gewoon niet heel goed. En dat is Apollo. Dat is echt wel een taaie ploeg om erheen te komen. Ik denk dat Zwolle of Utrecht dat spel... Dat zijn gewoon mooie wedstrijden, want er worden veel punten gemaakt en weinig fouten. En dat is gewoon voor het publiek ook extreem leuk. Maar het geeft ook een beter gevoel of zo over een wedstrijd. Kijk, als je hem dan verliest, dan is het omdat zij echt beter waren. Omdat zij meer punten maakten en niet omdat wij meer fouten maken. En als je hem dan wint, was het gewoon omdat jij echt beter was en niet omdat zij te veel fouten maken. Dus dat zijn dan wedstrijden die je echt verdient om te winnen, zeg maar.
Kan een leuke clash opleveren.
Ja.
Peter, waar moeten we als volleyballiefhebber naar uitkijken dit jaar?
Nou, wat denken jullie? Het EK Beachvolleybal in Den Haag.
Komt na de Olympische Spelen?
Ja. Ja,
in Den Haag?
Ja, zeker, zeker. Ja, dus Den Haag, Apeldoorn en Arnhem. Dus voor iedereen ook hartstikke goed bereikbaar. Wat ik ook bijzonder vind is, we hebben een WK mannen onder de 22. Dat doen we in Groningen en Apeldoorn. Samen met Lukeurs in Dynamo. Dus dat is ook een hele mooie uitdaging. En voor de rest natuurlijk de Olympische Spelen. Alleen we weten nog niet met welke teams we daar zullen zijn. Maar ja, Parijs. Ik weet niet of jullie de plaatjes hebben gezien waar de beachvelden in Parijs zijn. Hè?
Op de Champs-Élysées. Ja.
Onder de Eiffeltoren. Dus weet je, die plaatjes die zijn nu al dan gefaked. Maar die zie je nu al een beetje. Dus op de beachvolleybalkaarten wordt al aardig gejaagd door de Nederlandse sportconsument. Ik kan iedereen aanraden trouwens naar de Spelen te gaan. Er is weer een heel bijzonder Team NL-huis. Wat vroeger het Heinekenhuis of het Hollandhuis heette. En dat hebben ze weer prachtig aangepakt. Ik ben er toevallig 4 weken geleden geweest. Veel informatie over gekregen. Natuurlijk moet je even nadenken over overnachting, hotel. Dat moet allemaal veilig en dat moet allemaal goed zijn. Maar ik merk ook nog steeds dat er wel kaarten te koop zijn. Hè? Dus als mensen zijn ingeschreven bij het organisatiecomité, dan krijg je vanzelf de mails dat je ook af en toe weer eens wat beachvolleybalkaarten of volleybalkaarten kan kopen. Dus ik zou zeggen, slaat niet af.
Aanraden
we
dus.
Hebben nooit meer Olympische Spelen die zo dicht bij ons land zijn. Althans, ik verwacht niet de komende 20, 25 jaar. Dus dat is een kans.
Leuk, aanrader. Het lijkt me ook heel leuk als jij thuis met ons deelt waar jij naar uitkijkt. Laat het weten in de comments en deel het met ons en de andere kijkers en luisteraars. We gaan deze keer niet over de grens voor bellen met het buitenland. Dankzij hoofdsponsor Building Retail bellen we deze keer met juryvoorzitter van de Ingrid Visser Awards, Willem Held. Dat proberen we live vanuit de studio. Hallo Willem, ben je daar?
Jazeker. Hoi Jeffrey.
Beste wensen voor 2024. Hoe heb jij de jaarwisseling gevierd?
Een heel rustig gezelschap in Renswoude. Het dorpje waar ik ben opgegroeid en waar heel veel familie en leuke volleybalkennis wonen.
Vorige aflevering was je bij ons te gast voor de bekendmaking van de genomineerden. De prijzen voor de beste volleyballer en volleybalster van 2023. Kijkers en luisteraars konden vervolgens stemmen op volleybalkrant.nl. De uiteindelijke winnaar is verkozen door 50% van de publiekstemmen en 50% van de vakjury, bestaande uit Vera Koenen, Rijn de Numerdor en jijzelf. Is er veel gestemd, Willem?
Ja, dat is heel goed gestemd. Het meeste aantal stemmers ooit in de 10 jaar dat deze award bestaat. Bijna 1900 keer. Is prima.
Wij zijn hier razend benieuwd wie er verkozen zijn tot beste volleyballer en volleybalster van 2023. Laten we beginnen bij de mannen. Eerst nog even ter herinnering. De genomineerden in de categorie volleyballer van het jaar waren Nimir Abdelaziz, Wouter Ter Maat, Jorik de Groot, Michael Parkinson, Alexander Brouwer en Robert Meeuwse. Willem, vertel ons, wie is de beste volleyballer van 2023?
Ja, de Ingrid Visser Award bij de mannen van 2023 gaat naar een beachvolleyballer, Jorik de Groot.
Absolute verrassing, Jorik de Groot. Je had het in onze aflevering 5 bij de bekendmaking van de genomineerden al over al zijn kwaliteit en ook zijn veelzijdigheid. Wat was er doorslaggevend voor de jury om voor Jorik de Groot te kiezen als beste volleyballer van 2023?
Nou, het belangrijkste waren de goede prestaties natuurlijk die hij geleverd heeft. En met name de prachtige zilveren medaille die hij samen met Leon Luini heeft gehaald bij het EK in Wenen. Dit allemaal na een hele vervelende rugblessure in 2022. Hij heeft niet alleen op het EK het goed gedaan. Hij heeft ook nog op de valreep in Brazilië nog een prachtige derde plek gehaald bij een belangrijk toernooi. Gewoon uitstekend gespeeld, goede allrounder, goede mentaliteit. Dus ja, ik kreeg het voordeel van de twijfel als je het vergelijkt met Nimir Abdelaziz, die natuurlijk ook een goed jaar achter de rug heeft gehad, maar die geen belangrijke prijs heeft gewonnen.
Dan de volleybalster van het jaar. De 6 genomineerden in de categorie volleybalster van het jaar waren Indy Bajens, Sarah van Aalen, Nika Daalderop, Nova Maring, Katja Stam en Reisa Schoon. Willem, aan jou weer het woord. Wie is de beste volleybalster van 2023?
Ja, de Ingrid Visser Award 2023 bij de vrouwen gaat naar... ik moet wel even zeggen, dat was wel heel moeilijk. En dus is het ook heel spannend. Want er waren meerdere gegadigden en er is flink over gediscussieerd. Maar de prijs gaat naar spelverdeelster Sarah van Aalen.
Zo'n snelle reis naar de top. Prachtig debuut bij het Nederlands team en een transfer naar Vakifbank. En nu ook de beste volleybalster van 2023. En wat waren in het geval van Sarah van Aalen belangrijke prestaties of redenen die tot deze verkiezing hebben geleid?
Nou, het belangrijkste was eigenlijk dat zij de spelmaker was in het bronzen team. Het bronzen nationale vrouwenteam dat bij het EK zo goed gedaan heeft. Ze heeft een mooi snel aanvalsspelletje gespeeld. Ze is onder spanning overeind gebleven. Met name ook in die spannende wedstrijd om het brons tegen Italië. Maar goed, deze verkiezing was ook heel spannend. Want er waren ook nog andere kapers op de kust. En in die Bajens en Nika Daalderop bijvoorbeeld. Die hadden het ook zomaar kunnen worden. Maar er is flink gediscussieerd en op verschillende mensen gestemd. En uiteindelijk is de spelmaker als winnaar uit de bus komen rollen.
Bedankt Willem en bedankt Volleybalkrant voor het volledige juryrapport over de winnaars. Ga je naar volleybalkrant.nl. En jij bedankt dat je tijd hebt gemaakt voor volleybal. Op dinsdag 16 januari zijn we er gewoon weer. Abonneer je in de tussentijd nog even op ons YouTube of podcastkanaal. We zitten bijna bij de 1000 abonnees. Namens het hele tijd volleybalteam wens ik jullie gelukkig en gezond 2024. Blijf ballen en tot over 2 weken. Proost.
Cheers.
Sil, Rikst en Peter, bedankt.
Proost. Jij ook bedankt.